We willen samen overdenken in dit uur een woord uit deze bekende psalm, psalm 130, vers 3 en vers 4. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. En aansluitend aan de overdenking willen we samen zingen uit van 103, het tweede vers. Looft hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. 103, vers 2, na de overdenking. We schrijven augustus 430 na Christus. De stad Hippo in het noorden van Afrika, tegenwoordige Tunesië, wordt belegerd door de stammen van de Vandalen en de Alemannen. Woeste stammen van Germaanse afkomst. In de stad ligt de oude bisschop op sterven. Zijn naam, u kent hem allemaal, Augustinus. Augustinus is bang, bezorgd voor de toekomst van de kerk in deze delen van Afrika. Maar vooral, hij worstelt met zichzelf en met de dood. En hij geeft opdracht aan een van zijn monniken die goed kan tekenen en schrijven, om op grote velle papier de 7 boetepsalmen uit het psalmboek op te schrijven en die aan de muur te hangen. En daar ligt hij, te midden van de 7 boetepsalmen. Psalm 6. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Psalm 51. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. Psalm 130. Zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Deze grote in het koninkrijk van God. Een man die zo teer kon schrijven over de liefde van God in Christus. Hij sterft te midden van de boetepsalmen. Het tekent iets, gemeente, van het feit dat wij in dit leven nooit boven de boetepsalmen uitkomen. Ik zeg niet dat dat altijd even sterk leeft. Ik zeg ook niet dat er tijden kunnen zijn in het leven van een kind van God dat hij diepe vreugde in God mag beleven. Maar de toon van de boete en van de verootmoediging blijft tot het einde. Een van die boetepsalmen vraagt vanavond onze aandacht. De dichter van deze psalm, we weten niet precies wie hij was, is waarschijnlijk tijdens de nacht in zijn worsteling tot allerlei overdenkingen gekomen. Het vers meer dan de wachters op de morgen zou kunnen aanduiden dat hij 's nachts wakker ligt en wacht op de morgen, letterlijk, maar ook geestelijk. Uit de diepten roep ik tot u. Diepten, letterlijk staat er een woord dat betekent diepe holen waar water in staat. Het teken voor de oudtestamentische Jood van diepe dreigende duisternis. Een hol met water. Het heeft de klank van het rijk van de dood, van het rijk van de hel. Uit de diepten. Het kunnen omstandigheden geweest zijn waaraan hij dacht. Maar zeker is uit de psalm zelf dat hij in geestelijke diepten verkeert, onder dat alles. En die diepten, daarvan zegt hij in het begin van onze tekst, zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat. En dan bedoelt hij niet de ongerechtigheden van West-Europa of van Israël of van de politieke leiders of van, vult u maar aan, hij bedoelt het heel persoonlijk, mijn ongerechtigheden. Wat betekent dat? Ik kan dat maar kort aanstippen vanavond. Naar mijn gedachten betekent dat gadeslaan van de ongerechtigheden, de zonde, de overtredingen, drie dingen. Allereerst letterlijk. Zoals de meesten van u weten is gadeslaan een oud en ook wat plechtig woord voor zien. Nauwkeurig zien. Met andere woorden, als u nauwkeurig let op mijn ongerechtigheden. Laten we het niet vergeten in deze week van voorbereiding. God ziet onze zonden. Hij doorgrondt en kent ons, zegt Psalm 139. Hij ziet door alle bodems in ons leven heen. Hij kent ons zoals niemand ons kent. En zelfs het meest geoefende kind van God onder ons moet zeggen: Hij kent ons zoals ik ook mezelf niet ken. Want ons kennen, ook ons kennen van de zonde, is ten dele. Gods kennen, Gods zien is volmaakt. En het is goed dat we daaraan herinnerd worden. Telkens weer, maar ook in een week van voorbereiding. Als een stukje van de voorbereiding in ons oude formulier heet: en ieder bedenken zijn zonde en vervloeking. Dat is krasse taal. Dat gaat diep. God ziet onze zonde. Weet u wat het erge is van ons mensen, dat wij van onszelf geneigd zijn of om onze zonde zo snel mogelijk toe te dekken, of om ze zo snel mogelijk te vergeten. Toedekken, dat deed David, de zonde met Bathseba en met Uria. Hij verborg ze voor mensen. En hij verzweeg het. Toen ik zweeg, van binnen werd hij helemaal psychisch in beroering gebracht. Mijn beenderen verouderden in mijn brullen de ganse dag, zegt hij. En vergeten. Ja, als je een ernstige zonde begaan hebt, dan klopt je geweten op zo'n moment. Zeker als je nog wat jonger bent. Maar langzaam maar zeker, niemand ziet het, niemand weet het. Het kloppende geweten, dat wordt steeds stiller en steeds stiller. En uiteindelijk vergeet je het. Dat wil je ook. En je denkt ook dat God het vergeten is. Maar zo is het niet. Hij ziet het. En dan ben ik al bij het tweede aspect. Het woord gadeslaan kan ook betekenen niet alleen dat God de zonde ziet en doorziet tot op de bodem van ons leven, maar ook dat hij ze in gedachtenis houdt, om het met de taal van onze Statenbijbel te zeggen. Hij gedenkt ze. Ook als wij ze vergeten. Ook als wij de zonde van toen we 5 jaar waren en 12 jaar waren, en noemt u maar leeftijden op, die helemaal verzonken zijn in de mist van ons geheugen. God weet ze. Ze staan in zijn boek. En er wordt er niet één gemist. En dan het laatste. Sommige geleerden die veel van het Hebreeuws afweten zeggen: eigenlijk betekenen die woorden nog iets anders. Indien u de zonde ziet, in gedachtenis houdt, maar ook toerekent. God ziet de zonde niet zomaar door de vingers. Hij rekent ons de zonde toe. Je zou het zo kunnen zeggen, net zo goed als wanneer je in een winkel komt en een bestelling doet, en dan alle onderdelen van die bestelling die staan op de rekening, en daarachter staan de bedragen die je verschuldigd bent, en eronder een streep en dan het totaalbedrag. Dat moet je betalen. Het staat op je rekening. En zo staan ook de zonden op onze levensrekening. Stuk voor stuk. En de streep staat eronder. En het totaalbedrag luidt. De bezoldiging van de zonde is de dood. Letterlijk staat er in Romeinen 6 het soldatenloon. Het loon wat een trouwe soldaat krijgt aan het einde van zijn dienst. De generaal zegt, je hebt me trouw gediend. Generaal dood zegt, generaal zonde zegt, je hebt me trouw gediend. Je beloning is de dood. Leven we daarbij? Ja, dominee, daar kan je toch niet bij leven? Nee, dat weet ik wel. Maar zinkt dat in, zodat we onze zonde voor het eerst en ook opnieuw van harte gaan belijden? Want dat is ook een aspect van avondmaal vieren. De verootmoediging. Dat ik met zulke ijver om God te dienen mij niet gedragen heb. Dat ik zulke geloof niet gehad heb zoals ik had moeten zijn. Want wij komen niet, zegt het formulier aan het avondmaal, om daarmede te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Maar aangezien nog vele zwakheden in ons overblijven en wij de zaligheid buiten onszelf in Christus Jezus zoeken, zo betuigen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En dat is geen verheffende belijdenis. En daarom past bij het avondmaal iets van verootmoediging. Voor de hoge God. Voor het eerst. En ook opnieuw. De Heidelberger zegt, waarom laat God de wet zo ernstig preken, als we die toch niet kunnen houden? En dan is het eerste antwoord, opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. En dat staat midden in het stuk van de dankbaarheid. Opdat wij hoe langer hoe meer onze zondige aard leren kennen. Heere, zo u de ongerechtigheden ziet en in gedachtenis houdt en toerekent, wie kan bestaan? En onderstreept u dat laatste maar krachtig. Wie kan bestaan? Je hebt in de Bijbel vragen waar je aan de vraag kunt zien wat voor antwoord er moet komen. Ja of nee? Hier is het nee. Niemand dus. Niemand van ons kan voor de hoge God bestaan als hij onze zonden in rekening brengt. De zonde van u als kerkganger, als lid van de gemeente. De zonde van de dominee op de kansel. Van ons allen. U zegt ja. Dat geloof ik wel, dominee, maar rondom het avondmaal is er toch meer? Zeker. In het evangelie is er gelukkig ook meer. Want deze dichter die leeft in de schaduwen van het Oude Testament zet bij die belijdenis geen punt. Je hebt mensen die een punt zetten als ze zeggen, ja, een mens is maar een mens. En ik ben maar een arme zondaar. En ik neem het ernstig, of misschien wel, ik ben ernstig onbekeerd. Dat leest u nergens in de Bijbel. En bij de diepste belijdenissen zet de Bijbel ook geen punt. Ook al moet je het met de Heere eens worden. En ook al moet je belijden, Heere, niemand, ook ik niet, kan bestaan wanneer u in rekening brengt wie ik geweest ben en wie ik nog ben. Komt een wending in de psalm. Maar bij u is vergeving. En het is goed om die woorden nog een moment te spellen. Het is belangrijk dat je de Bijbelwoorden spelt. We leven in tijden dat heel veel mensen verschrikkelijk oppervlakkig lezen. Komt mede ook door alle sociale media, niet? Skimmen, bedoelen we dan, hè? Heel snel lezen. Nou, soms moet je dat. Vooral met synodestukken. Daar kun je niet allemaal even diep gaan lezen. Maar als het over de Bijbel gaat, is dat levensgevaarlijk. Om daar heel snel overheen te gaan. Je kan beter één vers lezen, herlezen, op je in laten werken dan hele hoofdstukken snel oppervlakkig lezen. En ik denk dat geestelijk leven steeds zorgvuldiger gaat lezen in wat de Bijbel zegt. Maar bij u is vergeving. Ik ben begonnen met te zeggen dat deze psalm een van de 7 boetepsalmen in de Bijbel is. Oude traditie. Maar er staat boven de psalm nog iets anders. Een lied, Hamaalot. En ik begrijp wel dat de Statenvertalers dat niet vertaald hebben. Want niemand weet eigenlijk precies wat Hamaalot betekent. Maar het moet zoiets betekenen als het lied van de opgang. Dat is de klassieke uitleg en ik denk dat die klopt. Het lied van de trappen. Dan bedoelen we daarmee een lied van de opgang naar het huis van God. Een lied dat gezongen werd of gereciteerd werd wanneer Israël naar de tempel ging tijdens een van de grote feesten. En die liederen van Hamaalot zijn een klein bundeltje binnen de grote psalmbundel, psalm 120 tot en met 134, van pelgrimsliederen, liederen van de opgang naar de tempel. Daar hoort dus psalm 130 ook bij. Stelt u het zich even voor, paasfeest, de vreugde van de bevrijding uit Egypte, van het bloed dat beschermde, van de zee die zich kliefde, van de bevrijding op weg naar het beloofde land. En bij die herdenking, zo in het dal voor de tempelberg misschien, klinkt een stem. Uit de diepten roep ik tot u. Heere, wanneer u de ongerechtigheden gadeslaat, wie kan bestaan? Verootmoediging bij het gaan naar de tempel. Verootmoediging bij het gaan naar het huis van de Heere. Maar ook, en daar wil ik natuurlijk naartoe wanneer het gaat over het 4e vers, maar bij u is vergeving. Vergeving. Een oude Griekse vertaling van het Oude Testament, die door de christenen van het Nieuwe Testament heel veel is gebruikt, leest de tekst zo. Maar bij u is verzoening. Nou is verzoening niet precies hetzelfde als vergeving. Maar als u een beetje thuis bent in de leer van de kerk, weet u dat verzoening en vergeving heel dicht bij elkaar behoren. Zonder verzoening geen vergeving. En waar wordt de verzoening onder het oude Israël zichtbaar en ook hoorbaar? In de tempel. Denkt u even met mij aan die prachtige, indrukwekkende ceremonie van de grote verzoendag. Als de zonden en de ongerechtigheden van Israël, inclusief de priesters en de hoge priester, verzoend werden. Ik stip even aan, bij die grote verzoendag hoorde dat de hoge priester zijn schitterende kleding van goud en purper en hemelsblauw had afgelegd en een wit kleed aantrok. Dat was het rouwkleed, het berouwkleed, het kleed van de verootmoediging. En er werden 2 bokken naar voren gebracht en er werd geloot welke bok wat zou doen en met welke bok wat zou gebeuren. Eén bok werd geslacht, bloed werd opgevangen en de andere bok wachtte op zijn lot. En het opgevangen bloed werd door de hoge priester in zijn rouwgewaad de tabernakel of de tempel ingedragen. En op zijn knieën kroop hij dan onder het voorhangsel door, belijdend zijn zonde en de zonde van het volk. En hij sprengde bloed voor het altaar, voor het ark van het verbond en op het verzoendeksel wat op de ark lag. Dat betekent dat er kon alleen verzoening komen door bloed. En wij weten in het licht van het Nieuwe Testament dat al dat bloed van stieren en bokken en andere offerdieren, dat wees heen naar het bloed. En u mag dat in gedachten schrijven met allemaal hoofdletters. Het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat bloed bedekt de grootste zonde en ook de kleinste zonde. Dat bloed wist de zonde weg. Dat bloed betaalt. We hebben het gezien, de rekening staat open. God rekent de zonde toe, houdt ons schuldig. Maar als de Heer het bloed ziet, het bloed van de verzoening, dan zal hij voorbij gaan. Dat bloed wist de zonde weg. Mag ik het u vragen en neem die vraag mee deze dagen. Dorst u naar dat bloed? Als u zegt en meegeluisterd hebt en hopelijk ook een beetje meegepreekt hebt, dan zegt u ja. Zo u de ongerechtigheden ook in de week van voorbereiding gadeslaat, wie kan bestaan? En dominee, het is nog veel erger dan u denkt en dan u zegt. Maar de Heere weet het. Waar moet ik heen? Ik kan niet bouwen op mezelf. Ik kan niet bouwen op werken die ik gedaan heb, hoe goed ze ook waren en hoe goed bedoeld ze ook waren. Ik kan niet bouwen op mijn belijdenis alleen. Ik kan niet bouwen op iets van mezelf. Uw bloed, zegt een dichter, en uw gerechtigheid die redden, die alleen. Dorst u naar bloed? Zegt u, dat is het. Misschien wel iets van gezien in het verleden, misschien door de schaduwen heen, uw bloed reinigt van alle zonden. Bij u is verzoening. Bij u is vergeving, maar het kan zo versluierd liggen door allerlei oorzaken. Heere, breek met het licht van uw woord en geest door de sluiers en de mist in mijn leven heen. En laat u het me zien, bij u is vergeving. Maar dat was het ene van de grote verzoendag. Het bloed moest gesprengd worden, het bloed van Christus. Daar ziet dat op. Maar er is nog een ander aspect. Die andere bok, als de priester naar buiten kwam, dan werd op die andere bok symbolisch, werden al de zonden van de priesters en van het volk op die bok gelegd. En dan werd er een man aangewezen uit het volk, en die moest die bok naar buiten het legerkamp leiden en de woestijn injagen. En later toen de tempel er was, gebeurde dat zo dat iemand zo'n bok uit de tempel bracht in de richting van de woestijn van Juda, die vlak bij Jeruzalem ligt aan de oostkant. En zodra ze in de woestijn waren, werd die bok ook de woestijn ingejaagd. Wat betekent dat? Mag ik het met helemaal Nieuw Testamentisch zeggen? Zie het Lam Gods dat de zonden der wereld wegdraagt. Die andere bok die werd de woestijn ingejaagd, dragend de zonden en de schuld van het volk. En zo werd symbolisch de zonde weggejaagd. De woestijn in. En de woestijn is het woongebied van de boze. Hij krijgt de zonde terug. Wat een genade als je daar wat van mag zien. U hebt mijn zonde weggenomen. Letterlijk staat er in het evangelie naar Johannes weggetorst. Want wat heeft het lam gekost om de zonde weg te dragen? Want zowel het bloed op het verzoendeksel als de weggaande bok, zoals ze in de Bijbel genoemd wordt, wijzen heen naar het Lam van God. Weggetorst. Nee, bij u is vergeving, dat is niet goedkoop. Sommigen van u weten misschien dat die oude spotboef uit de Franse Revolutie, Voltaire, ooit gezegd heeft met een sneer tegen het christelijk geloof, wat hij haatte. O, God zal wel vergeven. Dat is immers zijn vak. Vreselijk, hè? Pure godslastering. Want God vergeeft de zonde. Maar dat is niet goedkoop. En u mag niet zomaar denken, het zal wel goed komen en de zonden zullen wel weggedaan worden. Want toen de zonden werden weggedaan op de grote betaaldag van de kerk, de Goede Vrijdag, vloeide er bloed. De duurste prijs is ervoor betaald. Gij zijt duur gekocht. Het bloed van Gods lieve Zoon. En onthoud dat, de verzoening en de vergeving als gevolg van de verzoening, dat is alleen door het bloed van Christus. Dat is diep vernederend en dat zegt ons avondmaal zo onvergelijkelijk. Want het zegt dat God de zonde van u en van mij uiterst serieus neemt. Hij moest ze straffen. Maar eer dat hij ze ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn lieve Zoon. U weet hoe erg God de zonde rekent. Sla een blik op Golgotha. Zijn wonden in zijn handen, in zijn zijde, de wonden van de doorns in zijn slapen. Dat zijn mijn zonden. En het kan aan een avondmaalstafel gebeuren, gemeente, dat je daar bijzonder bij bepaald wordt. Als het brood gebroken wordt en als de wijn wordt uitgegoten. Het is al geschied door mijn zonden. En er is een oude christelijk gereformeerde preek, nog uit de 19e eeuw, waar die oefenaar zegt, zo kernachtig. U bent aan tafel geweest en u hebt geweend dat uw zaligmaker zijn bloed gegeven hebt en dat u de oorzaak was. Ik acht dat u een gezegende avondmaalsdienst gehad hebt. Want de blik op Jezus' wonden in verootmoediging brengt vernedering met zich mee, zeker. Maar maakt ook dat werk van de Heere Jezus zo dierbaar en zo heerlijk. Want dat bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt. Hij torst de zonde weg. En dan zegt die Engelse dichter uit de 18e eeuw. Uw dierbaar bloed, o Lam van God, zal nooit zijn kracht verliezen. Ook niet in deze 21ste eeuw. nooit zijn kracht verliezen. Tot heel de kerk van de levende God gered is. Om nooit meer te zondigen. Zoekt u dat bloed? Mag u iets van de kracht van dat bloed kennen? Laat dat ook uw gebed zijn deze week. Heere, geef me zicht op het bloed. En doe me meer en meer uw dierbaar bloed kennen. Zodat u alle eer ontvangt. En u als de grote zondevernieler verheerlijkt wordt aanstaande zondag aan de tafel. Bij u is vergeving. Wat heeft die dichter daarvan beleefd? Daar moeten we altijd voorzichtig mee zijn, gemeente. Wij moeten ervoor oppassen, ook in onze kringen, om allerlei bevindelijke dingen in de tekst te leggen. Die er soms niet in zitten. Betekent dat dat de dichter wist dat zijn zonden nu voor eens en voor goed vergeven waren? Ik denk dat dat zo niet in de psalm staat. Waar de nadruk hier op ligt is dit. Hij zag dat er bij God vergeving te vinden is. En dat God in Christus bereid en gewillig is om de zonde te vergeven. Anders gezegd, hij zag op de belofte van een God die gaarne vergeeft. En daar gaat zijn hart naar uit. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is veel verlossing. Het is niet de volle zekerheid waar hij hieruit spreekt. Maar het is wel geloof dat zich vastklemt aan het heilig woord van God. Dat ondanks zijn zonde, hij zegt, bij u is vergeving, bij u is vergeving. En dat is eigenlijk een heel belangrijk aspect van gezond geestelijk geloofsleven. Dan schrijf je niets aan jezelf toe wanneer het gaat om zalig worden en vergeving ontvangen. Dan zoek je het buiten jezelf, bij u. Je zou een hele reeks schriftplaatsen kunnen opschrijven waar ook dat bij u in staat. Bij u is vergeving, bij u is wijsheid, bij u is het licht, bij u is reiniging, bij u is de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Wat een zegen is het als je zo naar de avondmaalsdienst mag gaan. Heere, bij mij is het niet, maar bij u alleen, o bron van troost en licht. En dan kan het zijn dat je meer vastheid en zekerheid hebt in je leven van de vergeving. Want de zekerheid en de vastheid van de vergeving van God hangt samen met de kracht van het geloof. Naar de mate, zegt onze oude belijdenis van het geloof. De een ziet er iets van verre en wordt door de Heere vertroost. En de ander met meer zekerheid. En een derde mag het zeggen met de volle zekerheid van het geloof. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. Ik heb het zelf gezien, gehoord. En misschien is het wel bevestigd aan de avondmaalstafel. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En als je daar iets van ziet, van die kracht van de vergeving van zonden door het geloof, dan is die vergeving bij God zo volkomen. Omdat God gaarne, zegt onze Statenbijbel, vergeeft. En als God vergeeft, dan vergeeft hij volkomen. Een paar uitdrukkingen uit de Bijbel. Gij zult onze ongerechtigheden dempen, zegt de profeet. Letterlijk staat er, gij zult onze ongerechtigheden stuk trappen. God trapt de ongerechtigheden van zijn volk stuk door het bloed van Christus. Zoals in de oudheid soms een kapotte vaas of een kapotte kruik stuk getrapt werd. Alleen maar scherven bleven erover. En de scherven worden opgeruimd. U werpt onze zonde in de diepten van de zee. In de diepte geworpen, de zee sluit zich en je ziet ze niet meer. En misschien denkt u bij het horen van deze woorden, als u thuis bent in John Bunyan, aan dat beeld uit de Christenreis. Als Christen, de man die van de stad Verderf op weg is naar de hemelstad, met een geweldig pak op zijn rug, het pak van zijn zonde, met snoeren vastgebonden die hij zelf niet los kan krijgen, maar voortsjokt. En het pak wordt steeds zwaarder en steeds zwaarder, komt hij bij een heuvel met een kruis. En hij klimt die heuvel met moeite op. En dan heft hij zijn ogen op naar het kruis. En wat gebeurt er? Die dikke touwen die hij zelf niet los kon krijgen, die verschroeien als het ware en worden tot verbrand garen. En het pak rolt van zijn rug. En aan de voet van de heuvel was een graf, een open graf. En het pak rolt in het graf. En Christian saw it no more. En Christen zag het niet meer. Nooit meer. Zo vergeeft God. Door het bloed van zijn lieve zoon. En dat is de hoofdinhoud van de prediking van het woord. Want de Heere Jezus heeft bevel gegeven, kort voor zijn afscheid, dat in zijn naam gepredikt moest worden bekering en vergeving van zonde. En dat wordt in het avondmaal voor de kerk van Christus zichtbaar. Het brood dat wij breken, is dat niet het teken van de verzoening en van de volkomen vergeving? En de drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggend zegenen, is dat niet het teken van het bloed der verzoening en het bloed der vergeving? En dan worden we juist in de week van voorbereiding en met het oog op het heilig avondmaal geroepen. Om te pleiten op Gods vergevende liefde en de vergevende genade. Ik dacht bij deze tekst aan een gedicht van Guido Gezelle. De Vlaamse priester, devoot Rooms-katholiek. Maar ik vrees dat ik moet zeggen, hij had meer verstand van zonde en schuld. En wat dat betekent, dan menigeen die zich vandaag protestant noemt. Heren, zo zegt hij, mijn hart is boos en schuldig. Maar gij zijt barmhartig en duizendmalen meer geduldig als dat ik boosaardig ben. Geef mij dan, o Heere, ik vraag het. Geef mij hulp en sta mij bij. Ik heb gezondigd. Ik beklaag het. Help mij, God. Vergeef het mij. Want bij u is vergeving. Ja, en dan nog even het slot van onze tekst. Daar kan ik maar weinig over zeggen. Maar dat komt, zo God wil, nog wel terug. Opdat gij gevreesd wordt. Ik heb al aangegeven, vergeving is niet goedkoop. Niet goedkoop allereerst omdat het een bewijs is van Gods liefde. En omdat het het bloed van de Zoon gekost heeft om de vergeving te bewerken. Maar het is ook niet goedkoop omdat vergevende liefde wel veel van ons vraagt als we daarin delen. Opdat gij gevreesd wordt. Wat is dat? Dat is die mooie Bijbelse uitdrukking van de vrezen des Heren. Wie veel vergeven heeft, heeft veel lief. Wandelt in de wegen van de Heren. Vreest de Heren met kinderlijk ontzag. Heeft God lief, heeft zijn dag lief, heeft zijn dienst lief, heeft zijn wet lief, heeft zijn volk lief. En daarom hoort bij de voorbereiding ook persoonlijk. Dat de dingen die tussen God en mij instaan opgeruimd worden. Opdat hij gevreesd wordt. Maar ook, als er wat is met uw medemens, of met uw broeder of zuster in de gemeente, opdat gij gevreesd wordt. Opruimen. Voor de zondag nog. Er kan niets tussen zitten. Oh, ik weet het, God kan over zonde heen gaan voor een bepaald moment. Maar de Heere vraagt, ik wil dat gij niet zondigt, opdat gij gevreesd wordt. De vrezen des Heeren, dat is eigenlijk meestal in de Bijbel een uitdrukking voor het nieuwe leven. Voor het leven van de gelovigen met God. Ik weet wel, er is een tendens in onze kringen om dat om te draaien. Ik heb zelf ook een poosje in die strik gezeten. Dus ik weet wat het is. Zo van dat je de indruk krijgt, het werd niet met zoveel woorden gezegd, maar toch. Ja, je leert eerst de Heere vrezen. Nauw leven. En dan ga je geloven. Fout. Zonder geloof kan niemand God behagen. Zonder geloof kan je de Heer niet vrezen. Zonder geloof kun je niet echt luisteren in de kerk. Zonder geloof kun je geen avondmaal vieren. Maar als je gelooft, hoe, ja, dat is vaak een verborgenheid, dan ga je stil de Heere vrezen. En dan tenslotte, hoe weet ik, want dat is natuurlijk die hele persoonlijke vraag, dat er vergeving voor mij is. Nou, ik heb al aangehaald dat dat bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden, dat dat nooit zijn kracht verliest, ook als wij soms klagen over duisternis in deze donkere jaren aan het begin van de 21ste eeuw. Het bloed van Jezus Christus is nog even krachtig als in de hoogtijdagen van het Nieuwe Testament. Daar ligt het niet aan. En er is zoveel ruimte in het bloed van de Heere Jezus, dat is als er vanavond iemand in de kerk zit met een hongerig hart en een dorstige ziel, maar die zichzelf niets durft toe te eigenen. Dan zeg ik, in het bloed van Christus is zoveel ruimte, het is overvloedig genoegzaam. dat zijn leerregels. Voor de zonde van de hele wereld. Nou, u hoort bij de wereld, ik ook. Er is genoeg om zo'n zondaar als ik zalig te maken. Ook om u zalig te maken. Zoek hem. En leef. En als u ziet op uw gemis, al wat u ontbreekt, schenkt hij. Zo gij het smeekt. En zondaars, die het bij zichzelf niet kunnen vinden, die moeten zeggen, ik moet belijden zo u de ongerechtigheden gaande slaat. Wie zal bestaan? Zondaars zijn bij hem welkom. Ik hoorde een poosje geleden in een preek uit Noord-Amerika een prachtig beeld om dat duidelijk te maken. Het gaat over iemand die in Amerika woonde in de 19e eeuw toen er een grote opwekking was in de Verenigde Staten. De vader, een rijke vader met veel bezittingen, had een zoon die niet best oppaste. Het lijkt een beetje op de verloren zoon uit de Bijbel. En die jongen die ging weg van huis en de rails waren net gelegd. Hij komt per spoor naar New York. En daar heeft hij zich uitgeleefd in van alles en nog wat. Toen komt hij tot inkeer. En er was maar één drang in zijn hart, terug naar vader. Terug naar huis. En hij telegrafeert. Vader, ik wil graag nabij naar u toe komen. Ben ik nog wel welkom? Wil u me nog wel zien? Als u me wilt zien, vader, woont vlak bij het spoor en vlak bij het station, hang dan uit een van de ramen van het huis een wit laken. En op zekere dag gaat hij op weg, spoor. En hij komt in de buurt van het huis van zijn vader. Hij kon het niet meer zien. Weet u waarom? Het hele huis was bedekt met witte lakens. Nog in veel verhevener zin, zo is God. Welkom zondaar. Want bij mij is vergeving. Opdat ik gevreesd word. Amen.